De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is cabaretier, schrijver en kunstschilder Jeroen van Merwijk. Na een studie Nederlands in Amsterdam en Utrecht, waar hij na zijn kandidaats mee stopte, studeerde hij aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Van Merwijk zegt zelf van origine doordezem te zijn van het katholieke geloof en dat God voor hem bijna dood is, maar nog niet helemaal. Dit jaar neemt hij afscheid van zijn soloprogramma's en schildert hij des te meer. Jeroen van Merwijk is vandaag de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Jeroen van Merwijk. Je bent nu met je afscheidstournee bezig onder de titel Er zijn nog kaarten, waar je hele lovende recensies op krijgt en overigens ook meestal uitverkochte zalen, begrijp ik. Hoe beleef je eigenlijk zo'n laatste tournee?
Nou, dat is wel apart. Want je gaat, ik ga volgens haar weliswaar met Harry Jekkers werken, maar dus het is helemaal niet helemaal een afscheid. Maar toch is het zo dat wij spelen vaak in kleine zalen. En met die mensen in die zalen heb je de afgelopen 25 jaar gewoon een band opgebouwd. En daar zal ik niet vaak mee komen in die kleine zalen. Met Harry speel je waarschijnlijk grote zalen. En dus dat is een heel merkwaardig beetje melancholiek gevoel wel.
Ja, want je zegt ook ergens, ik hoef nu geen vrienden meer te maken, omdat ik die zalen niet meer vol hoef te krijgen. Ik kan me ook voorstellen, ik neem aan dat dat ironisch bedoeld is. Maar voelde dat ook een beetje als een bevrijding?
Nee hoor, zo voelt het niet. Nee, dat kan ik echt niet zeggen. Het is een afsluiting, dat wel, maar geen bevrijding. Bevrijding is te euforisch en zo voelt het helemaal niet. Ik had in principe best door willen gaan, maar ik word te weinig geboekt. Nou, dat is gewoon de tijdgeest. De loop der dingen ook eigenlijk wel, als je helemaal eerlijk bent. Ik heb nou 13 van die dingen gemaakt. En 25 jaar heb ik het gedaan. Met ups en downs, altijd wel in de kleine zalen, met wisselend succes. Maar ik heb ook geprobeerd om echt cabaret te bedrijven. Dus ook die mensen een beetje tegen mijn harnas te jagen. Toen ik jarenlang geleden begon, voor de eerste keer, met liedjes. Ik woonde bij de vriendin van Harry Jekkers in huis. En Harry hoorde mijn liedjes. En hij zei, dat is uniek, dat ken ik helemaal niet in Nederland. Dus heeft hij voor mij een optreden geregeld in Zeezicht, in Utrecht. Ik voor de pauze, hij na de pauze. En toen ik opkwam, toen hadden al veel mensen een hekel aan me. En dat bleek na afloop. En Harry vond iedereen eigenlijk wel oké. En dat is voor een cabaretier eigenlijk best een goed uitgangspunt. Als je in het begin het wantrouwen met bakken tegelijk op het podium komt, dan kun je vanaf nul beginnen. En dat vind ik wel belangrijk bij een cabaretavond. Dat je dus niet met groot gejuich begint, maar gewoon dat ze een beetje op hun hoede zijn.
Maar het lijkt me ook heel lastig. Want heb je niet, zeker in het begin, als je op een podium staat, ben je ook onzeker. Tot dan wil je heel graag dat de mensen je aardig vinden.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar er is een rare mengeling tussen. Je moet een soort sympathie hebben. Ze moeten benieuwd zijn naar wat je te vertellen hebt. Dat heb ik gelukkig wel. Ze denken, nou, het zal hem wel zijn.
Je hebt zo'n enorme drive om mensen iets te leren, heb ik het idee. Wat is dat precies?
Ja, dat is inderdaad wel waar. Ik wil inzicht geven. En dat is mijn taak, vind ik eigenlijk wel. Ik ben bovengemiddeld intelligent, denk ik. En ik kan formuleren. Dus dan moet je daar iets mee doen. Zo zie ik het. En dat is je functie in de wereld. Dus ik probeer mensen te laten zien dat niet alles is zoals zij denken dat het is. Dus ik heb in mijn programma nu een liedje bijvoorbeeld, ik geloof in goed bedacht. En niet zozeer in de feiten. Ik geloof meer dat de waarheid, de echte waarheid pas te vinden is in iets bedacht. Als je Tolstoj leest, of je leest Reven, of je leest of je luistert naar muziek, dan klinkt daar een soort waarheid in door, of een werkelijkheid in door, die veel dieper gaat dan wat je om je heen ziet. En dus dan schrijf ik een liedje, ik geloof in goed bedacht. En ik heb een liedje over geloof. Kijk, geloof is nogal uit in mijn omgeving. Dus dan ga ik bedenken waarom je ook zou kunnen geloven. En daar heb ik iets geschreven. Als God iets het heeft geschapen, maak het dan minder mooi. Dus je kijkt om je heen en je ziet alles. En dan heb je mensen... Ik ken mensen die geloven alleen maar in de wetenschap en in de feiten. En het maakt mij niet zoveel uit of het nou bedacht is door God of dat het een evolutie is. Ik zie het verschil niet zo. En nou, dan maken ze een liedje en dan weet je dat mensen daarover na gaan denken. Tenminste, dat hoop je. En dat is wat ik probeer te doen op een podium.
Je schreef ook een liedje voor je laatste programma, Ik radicaliseer. En daarin schrijf je, ik was de vleesgeworden Boeddha, maar dat ben ik nu niet meer. De maat is vol, ik ben het zat, ik radicaliseer.
Ja.
Hoe zit dat met die Boeddha in jou?
Nou, dat is natuurlijk, de Boeddha is in dit geval als een iemand die immuun is voor alles. Dus dat die alles last zich heen laat glijden. Dat is de Boeddha.
Zie je dat zo?
Zo zie ik hem in dit liedje. De vleesgeworden Boeddha, iemand die voorkomen stoïcijns het leven over zich heen laat komen. Je kunt je natuurlijk aan een heleboel dingen ergeren in deze wereld. Het is niet altijd makkelijk om een Boeddha te zijn. En als cabaretier is het sowieso niet handig om een Boeddha te zijn. Dan moet je juist. En ik leek mij leuk om een lied te maken over radicaliseren. Maar een ander soort radicaliseren dan moslimradicalisatie. En dat heb ik dus op deze manier gedaan. Dus je probeert ook de actualiteit in iets algemeens te krijgen. Dat is ook wel een van de trucs van een cabaretier.
Maar je zegt net, ja, de Boeddha laat alles van zich afglijden. Is dat hoe jij ook, hè, afgezien van deze toch ook ironisch bedoelde cabaret-tekst, zie jij Boeddha ook zo? Als iemand die een beetje stoïcijns voor zich heeft?
Ja, ik heb wel het gevoel dat daar een zeker stoïcisme bij komt kijken. Als je al die neiging hebt om zo te denken. Want Boeddha, ik denk niet in termen van Boeddha op zichzelf. Ik ben katholiek opgevoed. Ik denk in termen van God, als ik er al over nadenk. Maar ik moet zeggen dat hele boeddhisme heeft wel leuke kanten. En een van die kanten vind ik wel mooi. Zo iemand is er zitten en die denkt, nou ja, laat maar komen. Zo zie ik het toch wel. En naarmate je ouder wordt, is mijn ervaring ook wel dat meer gebeurt. Dus dat je wat minder druk maakt over alles. En wat meer over bepaalde dingen. Dat is in principe een soort van stoïcisme.
Ja?
Ja, geloof ik wel.
Ja, je ziet dat zo.
Ja, zo zie ik het wel.
Ja. Ja, wat interessant, omdat in boeddhisme mensen juist erg bezig gaan, hè, met wat er in zichzelf afspeelt en daarnaar gaan kijken.
Dat vind ik ook de minst interessante kant van het boeddhisme eigenlijk.
Minst interessant?
Ja. Ik vind het heel vaak heel van navelstarig is. Terwijl het volgens mij gaat het juist net om buiten jezelf te treden en niet in jezelf te kijken, maar buiten jezelf te kijken. En het gaat toch ook, dacht ik ook, om steeds nieuwe levens krijgen en op een gegeven moment onthechten en verlicht te raken. Dat is toch het hele idee erachter. En volgens mij bereik ik dat niet door ontzettend naar je navel te gaan staren.
Nee, niet door fysiek naar je navel te staren, maar misschien wel door met een grote regelmaat naar binnen te kijken. Mm. Je zei al even, jouw religieuze achtergrond is het katholicisme.
Ja.
Hoe ging dat vroeger bij jullie thuis eigenlijk? Moesten jullie echt op zondag naar de kerk?
Ja, zondag naar de kerk. Dat was eigenlijk het enige, hoor. En ik zat op een katholieke school. En dus heb ik geen godsdienstles en zo. Dus ik heb het hele pakket van meegekregen tot mijn 12e. Ik ben nog gevormd. Maar dat heb ik allemaal nog netjes meegemaakt. Maar daarna zijn we verhuisd. Daar zijn we nooit meer in de kerk gegaan. Maar ja, gek is, je blijft katholiek. Dat is toch een manier van denken die niet uit te stampen valt. Je bent toch, ik ben echt een katholiek jongetje. Ik denk heel associatief en een beetje mystiek. En ik heb, ook wel helder eigenlijk. Maar al die andere dingen die komen er altijd bij. Altijd is het associaties en het ene roept het andere op. En dat is veel minder strak dan het protestantisme.
En hoe inspireert dat katholieke geloof jou nu nog?
Nou, dat zou ik niet weten, niet letterlijk. Maar ik ben schilder ook. En in mijn schilderijen, daar zie je dat ook wel terug. Er komen nog kruisigingen in voor. Ja, die hele beeldentaal zit er ook nog helemaal in. En ik heb ook sterk de neiging om helden van mij of mensen die ik hoog acht in die schilderijen te zetten. Dus Lou Reed, Johnny Cash, Maarten van Roosendaal onlangs, omdat hij overleden is en een vriend van me was. En op die manier de zaak toch ook een beetje te verwerken. En ik hou ook heel erg van de oude middeleeuwse schilderkunst. Waarin je ook vaak dingen ziet die je helemaal niet snapt. Want je kent die heiligen helemaal niet meer. En het zijn vaak beschrijvingen van levens, van heiligen. Ja, maar dit zijn prachtige schilderijen. En overal is wat we zien, hou ik ook van. Ik vind het leuk als op een schilderij heel veel te zien is. Dus ik heb een grote neiging tot die middeleeuwse kunst. Maar ik kan natuurlijk niet met droge ogen dat die dingen naar zitten schilderen. Dat de andere tijd leven nu. Dus ik heb geprobeerd de stripcultuur, de moderne kunst te gebruiken om een ander verhaal te vertellen. Maar wel helemaal geënt op die middeleeuwse kunst.
Nu zeg je dat de religie ook terugkomt in je beeldende werk. Maar is het bijvoorbeeld ook nog een bron van troost?
Nee.
Bijvoorbeeld nu, naar aanleiding van jouw goede vriend en collega Maarten van Roosendaal is nu een jaar geleden overleden.
Ja.
Heb je dan op dat soort momenten iets aan je geloof?
Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof ook niet in letterlijke zin. Ik geloof ook niet in een God. Ik vind het ook niet zo belangrijk als je maar goed mens bent. Dat is eigenlijk het enige wat mij interesseert. Ik denk dat God in onszelf zit. En als je jezelf op je sterfbed recht in de ogen kunt kijken. En zeggen, nou, ik heb ervan gemaakt wat ik ervan kon maken. En ik heb gedaan wat ik kon doen. Dan lijkt het mij oké. Ik heb geen verwachting over een hiernamaals. Maar dat, ik weet het niet.
Nee, geen verwachtingen, maar zou er iets kunnen zijn?
Nou, als je ervan uitgaat dat alles energie is, en dat is natuurlijk wat zo is, dat alles elektriciteit is, dan kan het niet zo zijn dat je weg bent helemaal. Want er gaat niks vanaf, er komt niks bij. Dus in principe moet het ergens heen, die energie. En waar het is, maar God weet, ik heb geen flauw idee. En hoe dat eruit ziet, weet ik ook niet. Of je daar besef op hebt, weet ik ook niet. Maar het is denk ik wel logisch om te veronderstellen dat die energie die je bent, dat die zich op andere manier voortzet.
Maar je denkt bijvoorbeeld niet dat je, als jij zelf overlijdt, je vader terug gaat zien?
Nee, ik zou het wel erg leuk vinden. En je kunt erover filosoferen. Dat gaat natuurlijk heel veel kunst gaat daarover. Over het idee dat het zo is. Dat is eigenlijk het diepste wezen van heel veel kunst. En ik denk niet dat heel veel mensen dat letterlijk denken. Maar het is toch leuk om je te beseffen dat vorig jaar is Peter Vos overleden. Dat hij dan toch aan de tafel zit met Rembrandt. En dat Rembrandt zegt, goh Peter, goed dat je er bent. Kom naast me zitten, want je bent net zo goed als ik. Dat is altijd wel leuk. Dus het levert heel veel poëzie op. En dat is natuurlijk met alle poëzie. Kijk, met God is het net als met poëzie. Het bestaat niet. Het zou kunnen zijn. Poëzie, dat weet je, dat bestaat, het weegt niks. Je kan nergens poëzie kopen. Je kan naar een winkel gaan en zeggen, doe mij een kilo poëzie. Maar iedereen heeft
Maar hoe bedoel je dat? Je kan toch letterlijk dichtbundels kopen?
Ja, maar je kunt niet nergens iets kopen waardoor je poëzie kunt maken. Dus je kunt niet een kilo liefde kopen ook. En liefde is, iedereen kent liefde. Het verschijnsel liefde. Het is er, maar het is er niet. Want het is niet stoffelijk, maar het is er wel degelijk. Sterker nog, de grootste, belangrijkste dingen in ons leven, die alles bepalen, haat, liefde, egoïsme, jaloezie, dat zijn allemaal dingen die niet bestaan. Maar die wel onze drijfveren vormen. Je hebt mensen die zijn prozaïs, die snappen gewoon niet wat poëzie is. Die ken ik. Dus die mensen hebben die ervaring niet van poëzie. Dat is heel doodzonde en zielig voor ze. We kunnen ze niet helpen. Maar de meeste mensen kennen dat wel degelijk. Kunnen ontroerd raken door een lied, kunnen verliefd worden. En het is allemaal iets wat niet bestaat, maar wat er wel degelijk is.
Nu had je het net over dat werk wat je hebt gemaakt. Ik zag het op je website staan, een groot drieluik. Ode aan Lou Reed.
Ja.
En daar heb je ook veel tekst in verwerkt.
Ja.
Want dat doe je met veel van jouw werk. Ja. Ken je zo'n fragment uit een tekst van Lou Reed wat je in dat schilderij hebt verwerkt?
Nou, ik ken nogal wat teksten van Lou Reed uit mijn hoofd. Ik heb ook als een tekst, dus ik schrijf het meestal over, want ik wil het allemaal goed doen. Het is ook heel goed om dingen over te schrijven. Hè? Want als je het overschrijft, dan komt het veel beter bij je binnen. En je onthoudt het ook beter.
Wat is voor jou de mooiste zin van Lou Reed?
First came fire, then came light, then came feeling, then came sight. Die kreeg hij een keer binnen. En dat gebeurt met, heb ik zelf ook vaak, dat je een zin binnenkrijgt. En van waaruit je gaat schrijven. Het is een prachtige zin. Het is een eindzin, het is niet een beginzin, het is een conclusieachtige zin. Ik vind het ook belangrijk om teksten uit je hoofd te kennen. Ik word nog wel eens gevraagd om les te geven, liedjes schrijven. En ik zeg altijd, nou, dat is niet nodig. Je moet gewoon 30 gedichten uit je hoofd kennen en 20 liedjes die je goed vindt. En dan ga je schrijven en dan ga je kijken of wat jij hebt gemaakt even goed is als hetgene wat je bewondert. En dat is meestal natuurlijk niet zo. En dan ga je net zo lang door tot het wel zo is. En dan heb je een goed lied geschreven. Dus je kunt het eigenlijk, je kan niet van anderen leren, je moet het jezelf leren.
Kan jij een werk van jou beschrijven?
Kijk, wat er op een schilderij staat is in wezen niet zo belangrijk. Een schilderij gaat om kleur, compositie, vorm en materiaal. Dat laatste is ook heel belangrijk aan een schilderij. Dat je, een goed schilderij, daar moet je aan willen zitten. De tactiele kant van een schilderij is heel belangrijk. Er zijn schilders die op reproductie heel goed zijn, maar als je ze live ziet, die schilderijen, vallen ze tegen. Omdat de verf er niet lekker op zit. En dat zijn eigenlijk de vier criteria waar ik naar kijk als schilder. En dus ik hoop dat mijn schilderijen ook als abstractie interessant zijn. Dat je er langs loopt en je denkt, hey, wat een kleur, wat interessant, wat gebeurt er allemaal? Wat is wel lekker gefriebel. En, oh, kijk, er is nog een Lou Reed ook. En dat je dat pas later ziet. Dat je eerst door de compositie, door het materiaal en door de kleur. Kleur is ook heel belangrijk natuurlijk. Want het eerste wat je ziet is kleur in een schilderij. En ik heb eens een keer ben ik bij Ingres geweest. De Franse schilder Ingres, begin 19e eeuw. Eind 18e eeuw eigenlijk. Die had 30 schilderijen in de National Gallery in Londen. Hingen 30 schilderijen. En elk schilderij was een klap voor je kop. Door de kleur. Dat was zo goed. Zo ontzettend. En dat is het eerste wat je ziet, is toch die kleur. Een stomp in je maag. Voor een schilder is dat een stomp in je maag. En daarna ga je kijken hoe het geschilderd is. En hoe de uitdrukking op de kop is. En hoe fijn het allemaal gemaakt is. En dan kom je nog steeds bij hem nog steeds in grandioze werelden terecht. Maar het eerste is toch die kleur.
Ja, want je zegt ook dat je op de academie, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag, waar jij bent afgestudeerd, dat je daar hebt leren kijken. Ja. Hoe kijk jij? Hoe kijkt een kunstenaars oog anders dan het mijne bijvoorbeeld?
Nou, het is letterlijk leren kijken. Dus je heel veel mensen die gaan tekenen, bijvoorbeeld, die tekenen wat ze weten dat er is, maar niet wat ze zien. Dus als je een kop op drie kwart ziet, dan kan je nooit het ene oor zien, maar je weet dat het er is. Dus heel veel mensen tekenen dat oor dan toch nog bij. Dat is dus tekenen wat je weet, niet wat je ziet. En het is heel erg moeilijk om alleen maar datgene te schilderen wat je ziet. Dus een klinisch kijken. En daarna kan je gaan zien. Daarna kan je met wat je hebt bekeken iets gaan doen. Dan krijg je dus het koptekenen. Ik vond koptekenen heel leuk. Dat vindt niet iedereen leuk, portret tekenen. Ik had een vriend en zaten met z'n tweeën te tekenen. Met één model. En dan leek die tekening van mij leek op het model. En die tekening van hem leek op het model. Maar ze leken niet op elkaar, die tekeningen. Dus we zagen allebei iets anders in die kop. We haalden allebei iets anders uit. En dat is het fascinerende van kunstenaar zijn. Dat je dus de werkelijkheid allemaal anders ziet. Dat is heel grappig.
Nu werk jij veel in je atelier in Frankrijk, begreep ik. Uh-huh. Kan je beschrijven, wat is dat voor plek?
Nou, dat is een oude smederij. Er ligt een betonnen laag op. Daar heb ik nieuwe ruiten in gezet. Het is heel stoffig, heel stoffig. Er zijn overal schilderijen. Het is een beetje een chaotische plek. En daar heb ik daar middenin staat een tafel. En daar zit ik. Ik werk altijd platte vlak, dus ik werk zelden aan een ezelmeer. Vroeger wel, maar ik werk meestal met acrylaten, met inkten. Dus dan moet je op platte vlak werken, anders loopt het weg. Nou, en dan zit ik daar gewoon en ga ik 's ochtends naar binnen. En dan begin ik om een uur of acht en tot een uur of zes.
Acht uur 's morgens zit je al in je atelier?
Wel. Ja, en dan zit ik tot een uur of tien te werken. En dan neem ik een borrel. Om uit de concentratie te komen. Maar dat zijn heerlijke dagen. Want kijk, een schilder is in de hemel. Dat is niet uit te leggen aan mensen die geen kunstenaar zijn. Maar als je daar aan het werk bent, het is zo'n fascinerend werk. Dat je ook altijd benieuwd bent wat er gaat gebeuren. Omdat je een schilderij maakt zichzelf, als het ware. En je bent er zelf bij. Je maakt het letterlijk, maak jij het. Maar een schilderij maakt zichzelf. En je herkent ook een schilderij. Dus je weet ook, het is af als je weet, het is af. Het is niet een letterlijke zin af, want heel veel mensen gaan het dan weer afmaken en dan wordt het weer saai. Je moet eigenlijk ophouden op het moment dat je denkt, nu is het af. En dan is het niet af, maar wel af. Dus alle goede kunst is niet af. Want je moet ook als kijker nog iets aan toe kunnen voegen. Kijk, een auto die uit een fabriek komt, die is af. Dat is alles op en aan. Dat is een ontwerp voor, maar voor een schilderij is geen ontwerp. Dus je bent je eigen ontwerper en je eigen maker en je eigen beoordeler. En dat is knap lastig. En heel fascinerend.
En dan ben je in de hemel, zei je net.
Ja, dan ben je in de hemel. Die concentratie is zo heerlijk. En ik zet een muziekje op en ja, voor je het weet is die 10 uur voorbij. Het is natuurlijk werk, het is in letterlijke zin werk. Maar het is het mooiste werk wat er is, dus het voelt niet als werk.
En je hebt ook gezegd, in mijn beeldende kunst hoef ik niks te beweren. Hoe zit dat precies?
Nou, dat is het nadeel van cabaretier zijn. Kijk, ik schrijf ook liedjes die nergens over gaan. Dat vind ik ook heel, heel wezenlijk dat er ook in zit. Gewoon stomme liedjes. Ik hou ontzettend van stomme liedjes. Maar in principe, als cabaretier sta je op een podium iets uit te leggen. Dat heeft een soort onderwijskant. Maar schilderen niet. Een schilderij is ook niet agressief verder. Een schilderij hangt, doet niks. Je kunt erheen, kunt er niet heen. Het is een hele stille manier van iets laten zien. Nog meer de muziek eigenlijk. En nog meer dan beeld houden. Dat is nogal lawaai. Beeld. Mijn schilder is volkomen stil. En dat is heerlijk om te doen. Dus dat is, ja, ik ervaar het als en dat ben niet de enige. Dat ervaren heel veel kunstenaars als de hemel. snap ook niets van mensen, van kunstenaars die zeggen, nou, leuk is het niet. Die idee, weet je wel, dat is ook zo'n trend. Je hebt van die schilders Dibbets en die zeggen, ja, nee, het is wel een opgave. Leuk is het woord niet. Waarom doe je het dan als het niet leuk is? Het is nou namelijk precies wel leuk. Maar je doet het net alsof ze door een goddelijke macht gedreven het vreselijke taak op zich nemen om de mensheid te gaan verblijden met een schilderij, weet je wel. Daar kan ik totaal niet tegen. Het is leuk. L-E-U-K.
Nou, heb jij wel eens gezegd dat je optreden niet altijd leuk vindt?
Nee, maar optreden is ook niet leuk. Schrijven is leuk. Maar optreden, met name als je doet zoals ik het doe, is het. Ik moet altijd die zaal naar me toe halen. Maar dat is ook goed. Ik bedoel, ik krijg ervoor betaald. Het is werk. En het is een deal. Ik denk over de dingen na en de mensen betalen mij. Dus ik hoef me ook helemaal niet aardig te vinden. Daar gaat het helemaal niet over. Ik ben ook helemaal niet dol op applaus bijvoorbeeld. Dat hoort erbij, want die mensen moeten zich ook iets uiten. Maar voor mij hoeft het niet. Dus heel veel mensen staan andere redenen op een podium dan ik.
Heb je dat wel eens uitgeprobeerd om mensen gewoon in stilte de zaal te laten verlaten?
Nee, dat kan je gewoon niet maken. Dat is niet eerlijk. Want ze moeten. Ze klappen trouwens tussendoor ook vaak voor de liedjes. En dat hoort er ook bij als een soort. Je doet het toch met z'n tweeën ook, hè? Het is echt een gezamtkunstwerk. Ik probeer die mensen. Als die mensen niet willen, kan er ook niks gebeuren. Het moet van twee kanten komen. Het is contactsport. En dat is schilderen veel minder. Een schilderij maak je en hang je op en je gaat weg. Maar cabaret, het hele theater, is contact maken met de techniek. Contact maken met het publiek, met de directeur. Na afloop ga ik altijd nog even de foyer in. Ik verkoop cd's na afloop. Dus één grote contactfabriek. En dat kan niet zonder het publiek. En je hebt zalen die geven niks. Ja, het is zonde voor hun. Want mij maakt het in wezen niet uit.
Ligt dat dan aan? Een zaal die geeft niks. Is dat een soort collectieve beslissing van een groep mensen?
Ja, ik heb het nou 2500 keer gedaan. En ik heb daar echt ervaring mee. En ik denk dat veel mensen het. Kijk, met name als je in kleine zalen speelt. In grote zalen zijn amorf. Daar zijn de reacties ongeveer hetzelfde. Maar in een kleine zaal, als je voor 40, 50 man speelt, wat mij er wel eens overkomt, dan kunnen twee mensen het verschil maken. Die zich geven. Kijk, als je met z'n 40 in een zaal zit waar er 500 in kunnen, dan sta ik niet met 9-0 voor. Dus dan moeten er een paar mensen in die zaal moeten denken, nou, ook niet leuk. Dus je moet er een grapje over maken, een beetje de lucht in die zaal. Want het is helemaal niet gezegd dat die mensen dat niet graag willen horen. Maar je moet het ijs breken. Want ja, het is een beetje sneu natuurlijk. Maar mij maakt het niet uit. Want 50 man is toch 50 man. En ik heb een goed verhaal. En ik heb liever 50 die het snappen dan 500 die het niet snappen. Wat ik me ook wel eens overkomen. Dat je echt over die mensen heen schiet.
Maar zo moeilijk zijn jouw programma's toch niet?
Nee, vind ik ook niet. Maar mensen komen toch vaak met een ander verwachtingspatroon naar het theater. Ik vind ze helemaal niet moeilijk. Ik vind ze heel toegankelijk zelfs. Maar mijn houding is lastig. Wat ik doe, ik speel een superieure man. Die denkt, nou, als die zaal nog snel leeg is, dan ben ik weg. Dat speel ik. Iemand die geen zin heeft. En dat staat haaks op wat de meeste mensen doen. De meeste mensen, nou, leuk om hier te zijn, dames en heren, we gaan een leuke avond maken, als je gezellig. En ik ben niet gezellig. Dus de tenen in Nederland zijn heel erg lang op dit moment. Je kunt weinig zeggen zonder dat mensen boos worden. Wat ook goed is voor een cabaretier. Ik krijg vaak boze mailtjes, echt om niks. Puur om je houding. Dat weten die mensen niet zelf. Ze ergeren zich niet wat ze zich niet realiseren.
Ja, ik vraag me dan toch af, waarom zou je die houding niet eens veranderen? Gewoon als experiment.
Nou, ik voel het ook helemaal niet.
Doe je één programma wel gezellig?
Nou, kijk, er zijn twee dingen aan de hand. Ik ben al veel gezelliger geworden, want je ontwikkelt je natuurlijk toch. Ook als cabaretier. Dus het was vroeger deken terecht om. Tegenwoordig gebeurt het. Daar liepen laatst weer een paar mensen weg. Ja, dat kan. Ik vind het ook helemaal geen enkel probleem. Dat je denkt, ik zit hier verkeerd. Nou, dan gaat het lekker weg. En ik maak er ook nou eens nog snerende opmerkingen over. Het kan gebeuren. Ik ben in die zin wel een stuk milder geworden. Maar het duurt ook heel lang voordat je snapt wat optreden is. Dat het spelen is. Dus ik verander in de coulissen. Als ik oploop, dan verander ik in Jeroen van Merwijk, die de mensen in de zaal kennen. Van het podium af ben ik een hele andere figuur. Veel vriendelijker en milder en toegankelijker. Maar op het podium speel ik een beetje een namannetje. Dat lijkt mij leuk.
Sinds kort betreed je ook de kansel met een zogenaamde sermoen van Jeroen. Daar heb ik dat woord even opgezocht, want het kwam mij niet zo heel bekend voor. En toen zag ik staan dat het naast preek, hè, ook vermaning betekent. Wil je kerkelijk Nederland ook vermanen?
Nee, nou kijk, dat sermoen van Jeroen. Ik ben een keer gevraagd om een sermoen te houden bij de culturele zondagen in Utrecht. Ik denk, nou, een uur lang, dit is een labtekst. En daar schrijf ik er 3 weken over. En ik kreeg €750 voor. Ik denk, ja, maar goed, laat ik het proberen. Dat heb ik er een vakantie in opgeofferd. Daar heb ik elke dag een paar uur geschreven. En dat werd een verhaal. Dat was eigenlijk een heel leuk verhaal. En toen dacht ik, laat ik eens kijken of ik met het verhaal ook nog wat andere kerken kan. Laat ik eens proberen of er een ander verspreidingsgebied mogelijk is. En toen hebben we wat kerken aangeschreven. En toen heb ik nog een aantal sermoenen geschreven. Ik heb er inmiddels 7 geschreven. En daar heb ik een keer of 15, 20 gedaan vorig jaar. En dit jaar ga ik er weer een paar doen. Dus het is heel erg leuk, want dan kom je dus in een kerk. En dan sta je dus als cabaretier op een preekstoel. Er zitten dan 3 liedjes in die ik niet zing, maar die worden wel gedraaid om een kleine beetje te breken. En dan ga je dus proberen die mensen, wat gewoon net zoals cabaretier, met grapjes ook en met minder anders dan cabaretier, maar toch wel als een soort predikant. Rustig pratend, de galm, het is echt nog technisch ook niet zo eenvoudig. Ga je die mensen een verhaal voorschotelen, smiddags, om zondagsmiddags om 4 uur.
En wat zijn de thema's dan zo'n beetje?
Nou ja, van alles, ijdelheid, van kiezen. Het komt vaak neer op een inzicht en het is vaak een pleit voor de sociaaldemocratie. Dus voor datgene wat wij allemaal in de schoot hebben geworpen gekregen, waar we niks voor hebben hoeven doen en waarvan iedereen denkt dat hij het voor de poorten van de hel zelf hoofdpersoonlijk heeft weggesleept.
En, het is een politiek verhaal eigenlijk.
Het is een, ja, nou, politiek niet, maar ik zeg niet stem socialistisch, helemaal niet. Maar het is wel in die zin is het een vermaning met grappen. Waar je mensen, wordt ook echt gelachen, dat is heel leuk. Dat duurt altijd eventjes, want dat is niet gebruikelijk in de kerk. Het zijn ook geen hele zware moralistische verhalen, maar er zit wel degelijk een morele lading in. En dat hoort ook bij een preek, lijkt mij. En de overeenkomst, het zijn allemaal andere onderwerpen, maar de overeenkomst is deze.
Maar heeft het wel ook een religieuze invalshoek?
Nee, niet
echt. Helemaal niet?
Nee, niet echt.
Want je hebt bijvoorbeeld in jouw laatste programma, daar heb je zelfs een nieuw Bijbelboek ingebracht, ja. Hieronymus.
Het boek Hieronymus, ja.
Ja, wat is het belangrijkste kenmerk eigenlijk van het boek Hieronymus?
Nou, dat is een soort Jezus Christus die opkomt en de zaak komt redden. En in die Bijbellezingen zijn 4 Bijbellezingen, die zijn natuurlijk heel ironisch. Dat is denk ik wel te maken met het feit dat ik die sermoenen heb gehouden. Zo werkt het in mijn hoofd. Anders bedenk je dat niet natuurlijk. Het is eigenlijk het meest politieke verhaal van het hele programma. En het wordt verpakt in een soort ironische Bijbellezing die ook niet serieus genomen wordt. Maar daar zit eigenlijk het vlees van de voorstelling. En dat vind ik dus leuk. Dat het ergens anders zit dan waar iedereen denkt. En het is een ander geluid even. Dat is ook belangrijk. Dat je even iets anders doet. Je zit toch 1,5 uur te praten. En dan kan je alle afleidingen en alle verschillende vormen kan je gebruiken.
Je hebt zo'n hele archaïsche manier van formuleren, waardoor je ook gelijk in de kerk bent, maar dan wel een kerk van heel lang geleden. Ja. Kan je één zo'n zin als voorbeeld even
geven? Nou, dat ken ik niet uit mijn hoofd. Het geschieden in die dagen, dat zij die gewend waren geheten te zijn, te wonen in zo de hele omvloerste taal. Gebruik een beetje als de oude Bijbel. Het idee wat wij hebben van het Oude Testament, het klopt helemaal niet, maar het is een soort talen Kanaans die ik gebruik. En het is een krankzinnige taal, maar daar wordt wel iets in gezegd.
Maar nu was je wel, hè, want je hebt, dat is alweer een tijdje geleden, ook de Judaspassie, libretto voorgeschreven. Wat Egon Kracht op muziek heeft gezet. Ja. Daar ben je toch heel diep in zo'n religieus thema en in die religieuze tekst.
Oh ja, zeker, maar er valt over het geloof heel veel te zeggen. Hè, ik heb zelf het idee dat dit hele verhaal van Judas totaal verkeerd begrepen is. Dus in mijn verhaal is Judas de vriend van Jezus, beste vriend van Jezus. En Jezus smeekt Judas om hem te verraden. Want hij kan zich moeilijk zelf aangeven, dan is er geen schuld. Dus wij, de mens, moet God verraden. Dan pas kan Jezus de schuld wegnemen. En dat geldt ook voor die hoge priesters die 30 zilverlingen niet willen aannemen. Want als ze aannemen van Judas, dan zijn ze medeplichtig. Dus in mijn libretto, het is niet ingekomen overigens, er was geen tijd voor. Gooi ze meteen die 30 zilverlingen terug. Dus ze nemen ze aan, ze willen ze eerst niet aannemen. En daarna gooien ze meteen terug in het gezicht van Judas. Want het hele verhaal gaat over schuld. En in mijn Judas-passie wordt ook op het eind, Judas pleegt zelfmoord op hetzelfde moment als Jezus sterft. En Jezus haalt Judas op en ze gaan met z'n tweeën naar de hemel. dat is in mijn geval, dan vind ik het een veel logischer verhaal ook. Dat hele verraad is ook zo gek, want ja, dat is in Jeruzalem. Ik bedoel, dat zal toch ook niet een soort New York geweest zijn. Ik denk dat iedereen elkaar wel kende. Dus dat hij hem moest aanwijzen.
Ja, waar iemand Jezus aan moest wijzen.
Dat is allemaal literair, weet je. En dat gaat over iets heel anders. En ik heb het als kind al een raar verhaal gevonden. En ik vind het hele geloof in die zin, als je daar lang over nadenkt. En je bent katholiek, dus je bent ermee opgevoed. En je gaat er, of je wil of niet, over nadenken. Tenminste, zo zit ik in elkaar. Dan zie ik het geloof toch als iets anders. De erfzonde ook. Ik vind de erfzonde ook goed bedacht. Er gaat ook een van die preken over, van die sermoenen. Kijk, we worden allemaal geboren. Daar kan je niks aan doen. Uit ouders die je niet gekozen hebt. In een situatie die niet jouw keuze is. En je zit dus opgescheept met ellende. En dat, ik vind de doop, dat dus die erfzonde wordt weggenomen door de doop. Dat vind ik ontzettend goed bedacht. En op je 12e ga je dat nog een keer extra doen. Hè, en dan kun je met een schone lei beginnen. Dat is wel zo reëel dat het in dat geloof zit. En als je biecht, ben je het ook kwijt. Nou, een biecht is de eerste vorm van Freud. Het hele idee van Freud is, als je het maar gezegd hebt, als je erachter bent gekomen waar het zit en je vertelt het, dan ben je er gelijk vanaf ook. En dat is intuïtief wat de kerk ook heeft gedaan met de biecht. En de biecht is helemaal niet van, oh, dan ben je er vanaf. Je moet het wel menen. Dat is het hele idee erachter. Het moet wel diep uit jezelf komen. Dan ben je er vanaf. En dan ben je er ook vaak vanaf. Dus heel veel dingen in het geloof, die zijn afkomstig uit de mens. En de mens heeft God bedacht, heb ik het gevoel. En God heeft de mens terugbedacht.
God heeft de mens terugbedacht?
Ja, wij moeten. Zonder ons is hij er niet, als het ware. Snap je? Dus ik zie het als één ding. En dat is ook leuk. Dat is ook leuk.
Maar als één ding.
Als wij er niet zouden zijn, zou God er ook niet zijn.
Nee, dat snap ik. Maar zie jij jezelf ook als een aspect van de goddelijkheid, om maar wat te noemen?
Nou, ik denk het wel, ja. Ik denk dat alles een aspect van de goddelijkheid is. Ik ben in die zin ook een pantheïst, ik ben ook een vegetariër. Omdat ik overal God in zie. Dus ik zie het ook, ik ben een schilder. En ik zie God ook in het licht. Letterlijk in het licht over het land. Als ik door het landschap rij, van het land van Maas en Waal bijvoorbeeld, dan komt een diepe vreugde over me door wat ik zie. Door het licht en de schoonheid. En daar zie je, ja, God is misschien een groot woord, maar dat zou je goddelijk kunnen noemen, hoor.
Dat vind ik van die fijne zin en daar word ik van helemaal stil van. nu word je volgend jaar 60. En je bent ontzettend productief, hè? Ja. Je schrijft columns. Je bent nu nog met je laatste solovoorstelling bezig. Je hebt ook alweer met een nieuwe project met Harry Jekkers. Je schildert. Je hebt nu ook een expositie in Maastricht op dit moment. Mag jij ook wel eens achterover leunen en niets doen van jezelf?
Nou, daar ben ik niet zo goed in. Daar ben ik niet zo goed in, maar dan verveel ik me ook gauw. Ik zit er natuurlijk ook over na te denken hoe het nou komt. Die krankzinnige dadendrang. En ik ervaar het overigens niet zo. Ik ervaar optreden als werk, maar ik ervaar schilderen niet als werk. En liedjes schrijven eigenlijk ook niet. En dat gaat ook vaak heel rustig. Dus ik zit er vaak, als ik aan het schilderen ben te schrijven, dat gaat dan gelijk op. Dat is één bron toch. En het is hartstikke leuk om een liedje te schrijven. Het is zo spannend. En er is eigenlijk niks leukers dan dat. En er is ook niks leuks dan een schilderij. Maar waarom zou je het niet doen? En een column schrijven is ook hartstikke leuk. Dus, en het gaat, ik schrijf die dingen snel. Ik schrijf een column, daar kan ik nou eens een uur over doen. Dan is het denk ik wel gebeurd. Want ik begin altijd als ik een idee heb. En dan ga ik pas schrijven.
Dus we hoeven nog geen sabbatical te verwachten van Jeroen van Meerwijk.
Nee, ik zou niet weten waarom. Het is eigenlijk een keer zo moe. Je wordt wel moe, dat merk je wel, dat je ouder wordt. Dus maar ik heb een productie, die is nog steeds krankzinnig. En dat wordt niet minder. En ik, ja, waarom zou ik het niet doen, weet je? Omdat het is een beetje veel, dat geef ik toe. En misschien wel iets te veel. Maar ja, ik heb het is allemaal goed spul, vind ik. Dus ja, we kijken wel waar het schip strandt. En als het dan een keer stopt, dan is het ook niet erg.
Wat zou jij tot slot onze luisteraars mee willen geven deze nacht?
Ga lekker schilderen. Ik kan het iedereen aanraden. Het is het mooiste wat er is.
Dankjewel, Jeroen van Meerwijk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast van de Boeddhistische Omroep. Voor meer informatie en een speellijst van Jeroen van Meerwijk kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast, zodat u niet alleen geen uitzending hoeft te missen, maar ook speciale reportages kunt beluisteren die niet via de radio worden uitgezonden. Volgende week is Damaris Matthijssen onze nachtgast. Van jongs af is Damaris begeesterd door de kloof tussen hoe de economie werkt en hoe haar persoonlijk leven functioneert. Ruim 500 bedrijven van divers pluimage sloten zich inmiddels aan bij de Economy Transformers. Een organisatie die Matthijssen initieerde om onze economie en ons samenleven fundamenteel te veranderen. Voor nu wens ik u een fijne nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.